Nou, kijk, ik denk dat de kracht van het niet krijgen is denk ik ook heel groot. zal ik je vertellen. Ik heb hem ook wel eens niet gewonnen. Dat je denkt, hoe kan het nou dat ik hem niet heb gewonnen? Want...
Dit is Accentmakers. De ongescripte podcast over merkcommunicatie. Wat maakt een keuze goed? Wanneer blijft een idee staan? En hoe laat je het effect zien? Een co-productie van de Podcast Factory, Sam en Airforce. Heldere gesprekken over keuzes en resultaten. En we speculeren over wat die betekenen voor de toekomst van het vak. Deze aflevering, Kees Hannema van de Vriendenloterij. Hier is je host, Dick van der Lek.
Kees, iedereen kent jou natuurlijk. Maar stel dat er iemand net uit buitenland komt, een expat.
Iedereen?
Ja. Wie ben jij en wat doe jij?
Mijn naam is dus Kees Hannema. Ik ben op dit moment in dienst van de Vriendenloterij. Maar ik heb in het verleden onder andere gewerkt voor Unilever, voor Jumbo. En daar heb ik altijd marketingrollen gedaan.
Ja. Maar hoe kwam je in de marketing terecht? Weet je, Rutte die had het ooit over een epifaan moment. Ik weet niet of je het epiphany.
Ja, precies.
En ik heb dat ooit zelf ook gehad.
Ja,
okay, het is heel belangrijk dat je ergens in je leven... Ik wilde ooit dierenarts worden, werd uitgeloot, ging biologie studeren. Uiteindelijk ging ik iets doen in de commerciële economie. En toen voelde ik van, wow, ik kan toch iets.
Ja. Ja, nou, ik weet eigenlijk nog steeds niet of ik echt iets kan. Maar ik heb dat moment ook wel. Alleen ik heb hem omgekeerd. Mijn schoonvader die was inkoper. Die kocht letterlijk treinen in voor de Nederlandse spoorwegen. En ik dacht, nou, dit lijkt me echt heel gaaf om te doen. Mooi, weet je. Ook iets commercieels, hè. Onderhandelen, hartstikke mooi. En toen ben ik een paar keer met hem meegelopen. Heb ik een aantal met mensen gepraat. Toen dacht ik, oei. Dit zijn denk ik niet mijn soort mensen. Dus ik heb me eigenlijk het moment andersom gehad. Ja. En toen ben ik ooit stage gaan lopen bij PepsiCo. Ja, en dat was heel gaaf. Dat ik met name toen ik nog studeerde, dat mijn hoofd op de chipszakker stond. Dat vond ik wel echt wel heel tof. En toen
jouw hoofd stond op de chipszak?
Ja, dat was een speciale actie. Dat was op zich wel heel gaaf.
Was dat appetizing?
Nou, dat ze zijn er wel heel snel weer afgegaan. Nee, het was een speciale activatie.
En, in die activatie kon iedereen zijn hoofd.
Ja, dus zochten ze nog wel een aantal mensen die erop graag wilden. Ja. En toen was ik als stagiair, stond mijn hoofd er ook zomaar op.
Ja, ik las ergens dat jij eerder een bouwer bent dan een beheerder, klopt dat?
Ja, ja, nou, ik vind het mooi.
Jouw werkgever weet dat ook, want die wil misschien dat jij ook wel een beetje kan beheren.
Ja, dat klopt, dat klopt. Nee, ik vind het mooi om eigenlijk beweging te brengen. Hè? Dus echt, ja, hoe zou je het zeggen? Niet alleen maar even op de winkel te passen, maar juist om te kijken van, oké, maar wat kan er beter? Wat kunnen we anders doen? Hoe kunnen we zaken beter met elkaar balanceren? En dat kan organisatie zijn, maar ook juist in de communicatie. Dus daar krijg ik de meeste energie van. Ja.
Kom me bekend voor. Hey, en we zitten hier natuurlijk vanuit de SAN.
Ja.
Maar gisteravond was de FI-uitreiking. Ja. Is dit voel je al resultaten in deze campagne? Of is dat te vroeg?
Nou, het is nu te vroeg. Maar toevallig zouden wij vanochtend tegen elkaar... Joh, het zou toch ooit wel eens een keer mooi zijn als wij... een Effie winnen en een San winnen. Want ja, weet je, iedereen houdt van winnen.
Je weet het, hè? Gewoon bovenop je briefingformulier naar je bureau.
Ik heb het net gehoord, denk ik. Ja. Dus dat komt goed. Ik hoorde dat sommige mensen dat inderdaad doen. Dus dat is misschien een goed idee.
Ik vertelde dat Dorcas Koenen, die zei altijd gouden Effie. Dat stond altijd boven elke briefing.
Ja, dat is wel leuk. Ja. Die ga ik gebruiken.
Ja.
Ik zeg meestal, ik ben niet vies van een paar prijzen. Dus dat
was doorgaans ook niet, hoor.
Ja, daarom. Maar wat we nu met name zien is... Weet je, de afgelopen jaren zijn wij echt ieder jaar best wel hard gegroeid... in een heel competitieve markt. Dus ook dit jaar denken we weer flinke groei te kunnen realiseren. Dus eigenlijk denk ik dat wij zouden theoretisch gezien... een hele mooie case kunnen insturen voor gedrag lang al. Dus de categorie is al uitgekozen en nu alleen nog de case.
Heel goed. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.
Exact.
Hey, en met welke bureaus werken jullie?
Nou, het leuke is dat wij heel veel in-house doen. Dus we werken wel met bepaalde bureaus. Maar we hebben een eigen bureau intern. En die heeft ook deze campagne nu gemaakt. Dat noemen wij ons Concept Center. Daar hebben we dedicated creatieven zitten op de verschillende loterijen. En die maken eigenlijk van animaties tot script voor tv-commercials. Tot radiospots. Tot eigenlijk alles. En dat werkt eigenlijk best wel heel erg goed. Omdat we zijn best een groot adverteerder. Dus we hebben ook best wel wat werk liggen. En eigenlijk merk je dus dat... De angst altijd natuurlijk, ga je dan wel de juiste creatieve kwaliteit krijgen? Maar doordat we aan het begin eigenlijk een heel traject hebben gedaan, waar wij wel externe hulp hebben ingeschakeld om de juiste positionering scherp te krijgen, merk je dat we nu best wel daar de vruchten van plukken en dat we intern best wel wat stappen maken om de mooie dingen te maken.
Ook. Ja, ja. Hey, en wat, want je werkt ook met de klassieke bureaus, toch?
Ja.
Volgens mij die jongen in dat koor met die harde stem. Ja. Die
is van DDB. Ja.
Die is van DDB.
Ja, klopt. Hey,
mijn
ja.
oude bureau.
Ja, ja, ja. Tenorton.
Hè?
Ja, klopt.
Ja. En wat vinden die daarvan? Dat jij, hoe gaan die, hoe zie je dat? Zit er veel spanning in? Want ik kan me voorstellen dat toen wij bij DDB zaten, wil je natuurlijk alles zelf doen.
Ja.
Ik kom nog uit de tijd, toen de dieren nog praten konden, dat je alles voor een klant deed. Hè, inclusief ja. wervingscommunicatie, ja. Ja. Je maakte presentaties, klopt. Je deed alles. En in de loop van de tijd is er natuurlijk de kaasschaaf er maar langs geweest. En er is nu nog een klein stukje voor de bureaus, voor de klassieke. Bureaus ja. over. En hoe werkt dat? Hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, klopt. Kijk, ik heb dat eerlijkheid goed te zeggen dat ik weinig nog met DDB heb gewerkt. Hè. Ik zit pas sinds augustus bij de loterij. Maar wat je, ik heb het in het verleden ook meegemaakt juist aan de andere kant. Hè. Dus dat we juist heel veel bij bureaus neerleggen. In de tijd dat ik onder andere bijvoorbeeld bij Jumbo werkte, legden wij heel veel neer bij Alfred. En wat je dan vooral merkt is, als je een grote adverteerder bent, dan werkt dat vaak heel erg goed. Omdat je heel veel werk te verstouwen hebt. Je krijgt dedicated aandacht, dedicated teams, dedicated account
organisatie. Ja.
Ja, exact. En dat werkt eigenlijk best wel lekker. Want dan kan je heel snel met elkaar schakelen. Maar ik heb het ook meegemaakt als CMO bij Omoda. Dat je een kleinere vis zeg maar in de vijver bent. En dan is het wel lastig om snel tempo te maken.
Omdat je niet belangrijk genoeg bent voor het bureau?
Ja, dat ook. Maar ook omdat je gewoon wat minder geld te verstouwen hebt. Ja. Even plat gezegd. En ik denk dat, heel erg gezegd, ik denk, het is een soort pendule, denk ik. Hij zwaait soms de ene kant op en soms de andere kant op. En dat we nu weer in een fase zitten dat iedereen een eigen intern bureau moet hebben. En ik denk dat de waarheid een beetje in het midden ligt. Want ik geloof wel echt in de kracht van, hè, dat zie je nu ook denk ik wel bij de Vriendenloterij, dat de kracht van een goed creatief team, van een goed creatief bureau die de basis goed neerlegt. En dan zou je best intern door kunnen vertalen. Afhankelijk van de kwaliteit van je creatieve team, hoe ver dat gaat, met een intern bureau.
Ja. Hey, en de onvermijdelijke vraag,
ja.
Wat doen jullie met AI?
Ja, hele goede vraag. Kijk, ik denk dat wij doen al wat dingen met AI. En dat zit met name aan de achterkant. Hè. Dus laat ik proberen heel concreet te zijn. Kijk, er zijn, zonder dat ik heel concreet kan zijn. Laat ik concreet zo concreet mogelijk proberen te zijn. Wat we met name doen is, wij krijgen bijvoorbeeld heel veel telefoontjes van mensen die met ons meespelen, die een bepaalde vraag hebben, een bepaalde oplossing willen. Nou, dat zijn bijvoorbeeld vragen die zouden we heel goed kunnen coderen, al überhaupt al met AI, gesprek analyseren, daar de belangrijkste punten uit halen. En ook vanuit onze campagnes, hè, dus als we een campagne voeren over in dit geval de prijzenpot van volgend jaar, hè, dus hoe hoog is het bedrag wat je kan winnen. En als daar bepaalde vragen op een bepaalde manier worden gecodeerd en die komen iedere keer terug, nou, dan krijgen we dat als marketeers veel sneller terug, kunnen we daar veel sneller weer op inspelen door dat duidelijker te maken. Of te beantwoorden voor consumenten al vooraf. Dat is enerzijds. En anderzijds, ander voorbeeld met name wat ik zelf merk, en dat is waar een loterij wat moeilijker is. We zijn wel echt bezig met content creatie, om te kijken naar hoe kunnen we daarin AI al gebruiken. Neem bijvoorbeeld aan, we hebben een eigen AI agent getraind. Om onze copy en tone of voice al juist helemaal juist al te krijgen. Juist omdat we, wat ik eerder zei, we schrijven best wel wat print maken we. Ja, dat is best wel, laborious work. Het zit best wel wat effort in vanuit veel mensen om dat goed te krijgen. Als wij met een AI agent dat al op 90% kunnen krijgen, dan zijn we er al best wel. En ik denk eigenlijk gezegd dat we dat dan een 99% kunnen krijgen tegenwoordig. En als laatste denk ik dat we het ook nu op dit moment, we gebruiken nog niet zozeer voor content creatie, voor echt beeld creatie moet ik zeggen, maar wel om beeld te analyseren. Hè? Dus gebruiken wij het juiste beeld? Wat denken wij dat hier qua, ik heb toevallig net een abri gezien voordat ik hier naartoe kwam, van joh, wat gaat er deze abri opvallen? Komen de juiste boodschappen overeen? Dus op zo'n manier gebruiken we het nu al. En zouden we daar veel verder in kunnen gaan? Dat denk ik wel. In het verleden heb ik inderdaad bij Omoda gewerkt, waar we echt al werkten met advisering voor consumenten op basis van profielen met een AI-agent. En dat is natuurlijk het speelveld waarin wij zitten als loterij. Is natuurlijk moeten we wel even goed rekening houden dat het allemaal wel echt veilig is. Zeker omdat het is natuurlijk een kansspel. En we willen daar niet bepaalde risico's mee nemen met klantdata. Nee,
uiteraard. Ja. Hey, als je een voorstelling probeert te maken van het bureau wat je over 2 jaar nodig hebt. Hè, hoe ziet dat er ongeveer uit? Wat heeft het dan wel en wat heeft het niet? Hoe is het groter, is het kleiner?
Oh, dat vind ik wel echt een hele moeilijke vraag. Kijk, ik denk dat de...
Of is het je interne bureau?
Nou, kijk, ik geloof oprecht wel in een bepaalde hybride opzet. Dat, kijk, als je de band even inderdaad 5 jaar vooruitspoelt of 10 jaar vooruitspoelt, dan denk ik dat je best wel komt tot dat er steeds meer geautomatiseerd wordt geproduceerd. Hè? Dus de productie van video of beeld of van copy. Nou ja, dat zal veel meer geautomatiseerd gaan. Maar waar de magie volgens mij nog echt zit, is om het juiste, en dat kan geen enkele AI-agent voor je doen, maar om de dingen te verzinnen die er nog niet zijn. En ik denk dat daar de magie echt zit. En heel eerlijk gezegd, het is mij om het even of dat nou intern gebeurt of extern gebeurt. Alleen de verwachting, mijn verwachting zou eerlijk gezegd zijn, is dat je dat extern bij de juiste creatieven op het juiste moment, dat die eerder extern zullen zitten dan intern. Dus als ik mijn agency van de toekomst voor me zou stellen, dan is dat denk ik inderdaad wel een stuk kleiner. Hè? Dus ik denk dat je daar wel herhalende werk inderdaad uit gaat halen en het echt het productie en het helemaal tot in de puntjes netjes maken. Dat zal er denk ik wel voor een groot gedeelte uitgeautomatiseerd zijn. Maar echt de top creatieve, ik denk dat die juist veel meer ruimte krijgen en veel meer vraag krijgen.
Oké, dat is goed nieuws. Voor de bureauwereld.
Ja, ik hoop het.
Want die zitten in zwaar weer.
Ja.
Ik heb even in de Sun Casebase gekeken.
Ja.
Ken je die?
Zeker.
Ja.
Kijk ik heel vaak in.
Ongelooflijk handig.
Ja.
Stond altijd op mijn bureaublad. En dus we gaan het even hebben over je campagnes. Hè. Dus de Vriendenloterij, Eredivisie, Soef en Hugo. Heel sympathieke commercial, vind ik.
Ja.
De jongen die wat te hard zingt in het koor.
Ja.
Ook aardig. Die zie ik volgens mij wel 10 keer per avond voorbij komen. Ik denk,
goed
heb
nieuws.
Jij GEP's te veel of zit ik gewoon midden in de doelgroep?
Nou, het grappige is dat we een nieuw mediabureau hebben. Dus we hebben juist geoptimaliseerd in de GEP-druk.
Okay. Dus
als het goed is, zou het...
Okay.
Misschien ben je de hart van onze doelgroep. Ik weet het niet.
Ja, dat moet dan wel. Moet dan wel.
Ja.
Hey, even, stel je, we hebben het over een Suncase. Wie is jouw doelgroep precies? Zijn dat andere loterijen? Is dat online gaming of kunnen ook directe goede doelen zijn, toch?
Ja, nee, zeker. Nee, ik denk dat allemaal zijn. Hè. Dus het is enerzijds zijn het natuurlijk gewoon consumenten, deelnemers. Moeten wel allemaal volwassen zijn. Dus we richten meestal op 25 plus. Maar met name, we proberen ook naar goede doelen. Of in dit geval bijvoorbeeld clubs en verenigingen. Hè. Wij helpen lokale clubs mee om geld op te halen voor hun vereniging. Want je kan geoormerkt met ons meespelen. Dus ieder lot wat meespeelt. Je kan zelfs voor je lokale voetbalclub, je lokale tennisclub of je lokale padelclub in dit geval misschien mee kunnen spelen. Dus we proberen ook dat soort clubs te bereiken om juist zich aan te melden om zodat mensen mee kunnen spelen.
Hey, even jouw campagne. Wat is daar het grote creatieve idee? Hoe zou je dat? Wat is je creatieve inzicht, je creatieve uitvinding eigenlijk in de campagne?
Op dit moment voor de campagne die we nu aan het maken zijn. Nou kijk, dus op dit moment zijn we een campagne aan het maken in een hele drukke periode waarin, hè, dus die komt in december uit. Het is een hele salesachtige campagne, zo moet ik hem omschrijven.
Het is geen Soef en Hugo?
Nee. In dit geval niet. Het bouwt daar wel op voort, dus ik geef je een tipje van de sluier alvast. Maar het inzicht wat we daarmee proberen nu te bereiken, en dat is met name, dus ik zit hier nu, maar uiteindelijk is het het werk van natuurlijk een heel team. En ook al van voor mijn tijd is dat je merkt, is we zijn een bepaalde richting ingeslagen met het merk. En wat we met deze campagne proberen te doen is enerzijds een merkboodschap te maken, maar anderzijds toch wel te borgen dat we een bepaalde sales doelstelling halen. En het grote idee erachter is ja, we kunnen in het verleden lieten we dan Jamai voor een heel groot bedrag zien en met een soort 20th Century Fox-achtige stijl. Zeiden, ja, maar dat is eigenlijk wel echt wat simpeler. Dus we hebben nu geprobeerd om het wat ja, wat meer naar voren te brengen. En ook het merk met name wat meer naar voren te brengen. Dus het inzicht wat we gebruiken is juist een echt verhaal van mensen die dus hun wens laten uitkomen dankzij het geld wat ze hebben gewonnen bij de Vriendenloterij. Proberen we dat uit te beelden. En dat hebben we uit proberen te beelden. Onder andere aan de hand van een aantal lessen die we in Cannes hebben geleerd. Door middel van een bepaald character. Een element. En dat in dit geval
dus maakt het wel spannend.
In dit geval is dat een wensvogel. Hè? Dus okay. Iemand heeft een wens. Die komt dat tegen uit het verleden. Vindt het op zolder. En die wens die komt uiteindelijk uit. En die zie je dus mooi wegvliegen. En tot leven komen. Dus het is echt wel, daar zijn we wel trots op dat zo goed gelukt is.
Hey, en als jij een campagne naar buiten brengt, moet je dan, hoeveel vinkjes moet je dan halen? Mm. Want jullie zijn wel een organisatie natuurlijk. Het is niet een...
Dat valt mee. Ik heb ook bij Unilever gewerkt. En,
daar moest je er meer halen?
En bij Mondelez, daar moest ik wel veel meer halen dan dat ik er nu moet halen. Misschien zit je ook wat hoog in de boom. Dus dan ben je al een van de vinkjes misschien. Is dat het? Maar ik denk ook wel dat het... Kijk, ik denk dat de Vriendenloterij in dit geval is... het voelt bijna als een start-up binnen een grotere corporate. Weet je, wij zijn 60 man en dat werkt echt best wel hard samen met elkaar. Hè? Dit is puur de marketingafdeling. Dus het is een vrij grote afdeling. Maar je merkt gewoon, ik ga naar één iemand toe, die zet er een vinkje op en is het klaar.
Ja.
Het gaat vrij simpel, ja.
Nog één vraagje vergeet ik bijna over de accenten. Hoe belangrijk is er om er één te winnen, hè, voor een bureau en voor een klant? Wat is de kracht van die erkenning?
Ja. Nou, kijk, ik denk dat de kracht van het niet krijgen is denk ik ook heel groot. zal ik je vertellen. Ik heb hem ook wel eens niet gewonnen. Dat je denkt, hoe kan het nou dat ik hem niet heb gewonnen? Want dit was toch zo'n goede case. We hadden echt een dijk van de presentatie. En de resultaten zijn er ook nog. Dat geeft wat frustratie, kan ik je vertellen. Maar ja, dan moet je even toch weer een rondje gaan hardlopen of zo. Om dat eruit te werken.
En het juryrapport even opvragen.
Exact. Ja. En dan denk je, oh ja, oké. Okay. Dit hadden we volgende keer beter kunnen doen. Maar de kracht van het winnen is... Wat je denk ik met name merkt is, in het traject ernaartoe werk je heel intensief al samen met je bureau. Vaak om een goede case te maken, de goede beelden erbij te krijgen, het verhaal goed scherp te krijgen, de resultaten met elkaar nog een keer door te spreken. Dus het dwingt je ook wel weer om echt samen met elkaar in die boot te gaan zitten.
Therapeutisch.
Het is therapeutisch denk ik. En het is ook mooi om met elkaar dan dat succes dan nog een keer te vieren van joh, dat is eigenlijk wel tof wat we hebben gemaakt. Anderzijds denk ik ook dat het intern geeft het heel veel voldoening. Hè? Dus je kan, ik denk dat het voor iedere marketeer die wat op een hoog niveau zit, toch altijd weer lekker is om te wijzen. Kijk eens, maar jongens, we hebben dit wel gewonnen. Dus wij zijn toch echt wel heel goed bezig richting je CEO bijvoorbeeld. En ik denk ook dat het met je persoonlijk, en in ieder geval als ik naar mezelf kijk, met mij persoonlijk iets doet, het is toch een stukje erkenning wat je krijgt. Ik zei net niet voor niets gekscherend dat ik nog even met Jeroen moet praten, dat ik nog een klein accentje op mijn bureau wil hebben. Of op een nachtkastje. Weet je, het is toch, het streelt toch wel een beetje je ego. Van joh, ik heb het toch echt
goed gedaan. Ook wat.
Het ego wil ook wat en dat moet je misschien ook maar eens een keer herkennen. Ja.
Je bent juryvoorzitter bij de SAN. Dus daar heb je veel ervaring mee, waarschijnlijk ook als inzender.
Ja.
Ja, wat is, als je nou een case maakt, hè?
Ja.
We hebben luisteraars en die gaan zich misschien mentaal voorbereiden. Hè? Die zeggen ook bovenaan het briefingformulier, we willen een San accent. Waar moet je nou op letten? Wat is de belangrijkste slide eigenlijk in een San case?
Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk, ik heb hem zelf een aantal keer mogen winnen, onder andere voor Jumbo. En nog steeds heel erg trots op. Kijk, ik denk dat voor mij is altijd het belangrijkste punt is, enerzijds is de case-inzending compleet, volledig en klopt die met het verhaal wat er staat. Hè? Omdat wij in de eerste ronde beoordelen we in principe alleen maar hetgeen wat in het boek staat. En ik denk dat een van de fouten is die wel eens wordt gemaakt, is dat het verhaal niet consistent is. Hè, dus dan wordt er het ene gezegd in de doelstelling en dan zie je ergens terugkomen in de executie iets heel anders. Dus ik denk dat heel een belangrijke tip is om mee te nemen. Van zorg in ieder geval en controleer hem echt 3, 4, 5, misschien wel 10 keer of het allemaal wel helemaal consistent is. Anderzijds denk ik dan in de tweede ronde, wat je dan met name ziet is, iedereen zoekt altijd een sparkle nog. Iedereen zoekt nog eventjes iets nieuws in die case om hem toch zeg maar net die 8 te kunnen geven of hem hoger. Om hem echt een...
Heb je het over juryleden?
Ja, 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 ja. Kijk, wij zitten er, ik denk dat als juryleden zitten wij er eigenlijk allemaal in. Niet om iets af te kraken, maar om te hopen dat iets heel
dat,
erg goed
dat
is.
Dat het ertussen zit.
Ja, exact. Ja. Exact. En ik denk dat in je presentatie hou dan rekening met, joh, wat voor kerstje kan ik nog op deze taart zetten? Want je bent
die,
al een taart.
Wat is die, ja, maar wat is die sparkle? Is dat dan een creatief inzicht? Of is het een moet een soort uitvinding in zitten, toch?
Ja, er moet een soort uitvinding in zitten. Soms zit het in het middel. Soms zit het in de creatie met, joh, kijk maar, weet je wat we hebben gedaan hierin? Is dit net iets anders gedaan? Of heb je dit in de creatie opgevallen? Soms zit het in de mediakeuze. Hè? Dus dat je van, ja, kijk, we hebben nu echt geëxperimenteerd met deze keuze. En hebben we wel wat budget opgeallockeerd. Het was echt een gok wat we hebben genomen. En dat heeft heel goed uitgepakt. Soms zit het in bijvoorbeeld de PR-aandacht die je heeft gegenereerd. Of soms zit het in de hele andere, hele kleine dingen die heel groot kunnen zijn. Ik heb ook wel eens een case heel goed kunnen beoordelen. Omdat je voelt dat zo'n team wat erachter zit heel veel moeite heeft gedaan om vanuit een lokaal team dat internationaal goedgekeurd te krijgen. Zo'n lokaal idee. Ja, en dat vind ik dan ook wel extra bonuspunten waard.
Ja. Ja. Ja, op ijver.
Op ijver.
Doorzettingsvermogen.
En overtuigingskracht, denk ik.
Ja, 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 ja. Hey, en dan de presentatie aan de jury. Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik heb daar ook al met natte handen gestaan. ik denk dat ik het misschien wel 20 keer heb gestaan in het Randstadgebouw nog.
Ja, ja, ja.
En, dus ik heb wel een idee wat daar belangrijk is of niet. Maar wat jij hebt daar natuurlijk ook gestaan.
Ja.
En wat valt je dan op? Eigenlijk is mijn vraag concreet. Gaat het alleen om de inhoud of is de vorm daar ook belangrijk?
Nou, ik denk dat de vorm ook echt wel belangrijk is. Dat is een beetje gemeen, maar ik denk wel echt dat het daadwerkelijk uitmaakt. Ik kan me één.
Hoeveel cases doen jullie op een dag?
Ja, het hangt er een beetje vanaf per jury, maar reken maar op een dikke 10.
Ja,
ja.
Dus dat, je moet eigenlijk binnen die 10 ook nog op vorm een beetje opvallen.
Ja, ja. En wat je kent, in sommige gevallen in negatieve zin op en sommige gevallen in positieve zin op, kan ik eerlijk vertellen. En het hangt er soms ook even af wat voor. Hè, dus soms zie je iemand alleen komen en dan denk je, oké, maar vindt de adverteerder het niet belangrijk?
Ja.
Of vindt
ja.
het bureau het niet belangrijk? En sommige mensen komen met een hele groep binnen. En ja, dat weet je, alleen dat al als element is iets waar je dan als jurylid over na gaat denken. Ja.
Maar in welke zin wil je als jury toch ook verrast worden door de manier van presenteren?
Ja, de manier van presenteren. En ook soms heb je hele gerichte vragen over creatie. En dan als adverteerder is het wat moeilijker om daar antwoord op te geven soms. En soms zit er in mediakeuze een bepaalde afslag. En dan is het als bureau wat moeilijker om daar antwoord op te geven. Dus
ja.
In de goede cases merk je wel dat de samenhang tussen bureau en adverteerder vaak goed is. Soms zijn er meerdere bureaus zelfs die aankomen schuiven. En ik denk dat altijd wel voor mij persoonlijk altijd wel lekker werkt. Omdat je dan toch echt even de diepte in kan gaan.
Ja, heel goed. Even vooruitkijkend. In januari, ik weet niet of je daarvoor hebt ingeschreven, is altijd koffiedik kijken. Ik weet niet waar het dit jaar is, maar dat is altijd
ik ga er vast heen.
Een mooi nieuwjaarsevenement. Stel dat jij was uitgenodigd door Koffiedik om voorspellingen te doen.
Ja.
En het zijn niet allemaal makkelijke vragen.
Nee.
En jij had een
niet
je
allemaal.
Je moet een.
Je had beloofd dat het alleen maar moeilijke vragen zouden worden. Maar,
en je moet een voorspelling doen voor de korte termijn en voor de lange termijn. Waar zou jij op inzetten?
Ik heb ooit met een heel, heel slim iemand gewerkt en die had achter zijn bureau staan dat wij als mensen de verandering overschatten in de komende 10 jaar en onderschatten wat in de komende tijd gaat gebeuren. Dus ik denk persoonlijk denk ik eigenlijk dat ik ben een grote aanhanger van Mark Ritson.
Ja.
Ik luister altijd graag naar wat hij te zeggen heeft. En ik denk dat vaak dat wij als marketeers lopen altijd heel erg voorop met we moeten nu naar voice toe en we moeten nu dit doen en we moeten nu dat doen. Dus ik denk dat we de veranderingen die wij zelf heel groot maken in ons hoofd misschien. AI, alles gaat naar audio toe en naar podcast toe. Dat we dat af en toe misschien een beetje even moeten sanity checken. Maar dat we niet moeten vergeten dat er wel onderliggend fundamentele veranderingen aan het vak zijn. En niet alleen aan ons vak, maar eigenlijk aan het vak van iedereen. En ik denk dus, en wat ik daarmee bedoel is, In de wereld is er veel verandering, hè, de geopolitiek, maar met name ook wat je nu ziet, wat er aankomt qua AI en hoe dat impact heeft op iedereen zijn levens. Ik sprak net iemand die zei, ik vraag ChatGPT voor tegenwoordig om mijn kinderen voor te lezen. Die verzint gewoon een verhaal en dat leest dat voor aan mijn kinderen. vond ik een interessante ontwikkeling.
Ja, die had eerder moeten komen voor ons.
Dat klopt. Maar ik denk dat we dat soort veranderingen, dat sluimert onderliggend. En wij denken dat het heel snel gaat. Ik denk dat dat tempo langzamerhand op gaat pikken. Maar dat we dat niet moeten overschatten. Maar ook niet moeten onderschatten wat het op lange termijn betekent.
Ik heb tot slot eigenlijk nog één vraag. Wij doen het thuis zelf mee. Ik heb het even in de bankafschriften gekeken met de postcode loterij. En ik durf niet te vragen, maar wij winnen nooit wat. Kan je dat misschien eventjes daar melding van maken in de organisatie?
Ik kan er altijd melding van maken. Ik denk niet dat er iemand iets mee gaat doen, denk ik. Maar weet je, het goede nieuws is, je steunt wel gewoon het goede.
Kijk.
Dus meer dan 40% van je inleg gaat gewoon naar het goede.
Ja, dat is een hele geruststelling.
Ja,
oké, nou dankjewel.
Alsjeblieft.
Dit was Accentmakers, een co-productie van Stichting Adverteerders Jury Nederland, Podcast Factory en Airforce. Deze podcast werd gemaakt door Marit van Zalk-Adema, Jeroen van der Brink, Maurits Colijn en Thomas Wagenaar. Met concept, regie en compositie van Reinder van Zalk. Tot de volgende! In de tussentijd, check de Sun Casebase. Daar vind je compacte casefilms, samenvattingen en kun je je eigen portfolio samenstellen. Ga naar sunaccent.nl.